dat niet in balans blijft, zullen we maatregelen moeten nemen. Maar daar hebben we de tijd voor. Ik kom er zo meteen op terug bij het weerstandsvermogen. En ik geef maar het voorbeeld aan, hetgeen u zelf in de krant heeft kunnen lezen. In het perscomité werd aangegeven dat er één perceel, althans een groot perceel, is verkocht aan één partij die daarvoor ongeveer 160 miljoen gaat investeren. En dat zijn gebouwen. Dat betekent dat er ieder jaar structurele inkomsten van komen. En om daar een idee van te geven met de tarieven die we voor dit jaar op dit moment hebben. Ga eens even uit van het persbericht, en ik weet dat er nog meer komen, maar ga eens uit van het ene persbericht, dan zien we gewoon dat dat een opbrengst betekent voor de gemeente van ongeveer een netto, een 665.000 euro. Structureel ieder jaar, van één bedrijf. En dan heb ik dus al rekening mee gehouden, dat er natuurlijk daardoor, omdat wij meer inkomsten krijgen, een correctie krijgen op het gemeentefonds, dat heb ik dan al verrekend. Dat is één voorbeeld. Ik kan er meer noemen, want u weet ook, dat hebben we allemaal niet in de begroting zitten, dat er ook op dit moment gebouwd wordt in Beek. 35 Beekse Bron. Ik kan er nog een aantal individueel noemen. Hennekeshoven binnenkort gaat gebeuren. Dus wat dat betreft zijn er allerlei woningen die gebouwd worden, die iedere maand, ieder jaar inkomsten genereren, hebben we niet in de begroting zitten. Dus aan de ene kant heb je risico's. En dat doen we dus. Vooral de grootste risico's, die bespreken we intens, die begeleiden we ook. Bespreken we ook met u. Heeft u ook een taak om ons daarin te adviseren, om daarin beslissingen te nemen. Maar aan de andere kant zijn er ook inkomsten die we gewoon krijgen. Uiteindelijk gaat het erom dat wij structureel richting de toekomst een gezonde gemeente houden. Dat we onze jaarrekeningen iedere keer goed kunnen afsluiten. Onze begrotingen goed, maar onze jaarrekeningen. Want de grootte is één, de werkelijkheid, die moet echt in orde zijn. Dus dat is een algemene opmerking waardoor ik vooral me in de breedte bemoei met zaken. En dat kan ook betekenen dat ik bij andere portefeuilles binnenloop. Als dat thema spelen waarvan we zeggen, er zijn de risico's vast. En mijn collega begint al te lachen. Toen ik pas wethouder was, heb ik heel vaak bij deze wethouder gezeten. Toen waren we met project Dame bezig. Toen ben ik zelfs fysiek erbij gaan zitten af en toe. Want dat was een risicofactor op dat moment. Dan moest je op dat moment er bovenop zitten. En deden we het samen. Nou, uiteindelijk dan trek ik me weer terug. Want dan loopt dat in goede handen. En dan gaat de portefeuille er mee verder. Dus in die zin denk ik dat we als team moeten opereren. En uiteindelijk het totaalbelang van de gemeente moeten dienen. Ja, er werd ook gerefereerd aan de decembercirculaire. Ik weet niet wat erin staat. Maar ik weet wel dat in de septembercirculaire het nieuwe beleid in ieder geval er niet in zat. Nou, trap op, trap af, dat heeft u al een paar sprekers horen zeggen. Als dat zo is, en we praten over miljarden, nou ja, waar het regent, dat druppelt het ook. Hoop ik dat het ook voor Beek geldt. Dat is geen garantie, maar de kans bestaat. Het staat niet in deze begroting. Ook niet in deze miljardenbegroting. Dus in die zin zit het er gewoon niet in. Ja, ik heb net een voorbeeld genoemd van Aviation Valley. Ik kan er misschien nog een paar noemen, maar dat ga ik hier niet doen. Dat is niet belangrijk. Ik wil daarmee aangeven, wij denken dat we een begroting hebben die op dit moment realistisch is. En we vooral kijken naar de balans. En als we de balans kunnen waarmaken, hebben wij vertrouwen in de toekomst. Goed, er werd door een aantal partijen ook gesproken over het belastingbeleid. Er werd zelfs een uitdaging genomen, de VVD. Misschien zou je wel eens moeten een uitdaging zien om het te verlagen. De OZB werd met name genoemd. Nou, dat laatste denk ik juist niet. Ik vind juist dat we daar waar we structurele kosten hebben, structurele stijgingen, moet je ook in je beleid moet je dat verwerken. Dat doen we dus. Daarom ook die inflatiecorrectie van 1,4. Maar als er bij andere posten die onze burgers raken, als we daar mogelijkheden zien, moeten we die benutten. En dat doen we nu. We kijken gewoon op dat punt ook weer de gemiddelde bewoner in Beek, wie dat ook mag zijn. Daarvoor hebben we het over getallen van 180.000 bijvoorbeeld van een woning. Ja, dan gaan we dat als uitgangspunt nemen. En dan zie je dat we in Beek op dit moment A, de laagste van Zuid-Limburg zijn. En B, dat we zelfs gaan verlagen een beetje. Maar dat komt doordat verschillende belastingen bij elkaar komen. En uiteindelijk valt dat op de deurmat bij mensen thuis. En ik denk, zeker de huisvrouw, die kijkt alleen maar naar het onderste. Wat er allemaal bovenin staat is niet zo interessant. Het gaat erom wat er helemaal onderaan staat. Dat is namelijk wat ze echt moeten betalen. Nou, in die zin hoop ik dat wij uiteindelijk hier toch een verstandig beleid doen. Aan de ene kant, daar waar inflatie nodig is, een correctie, dat doen we. En daar waar kansen zijn om te verminderen, dat doen we ook. De eindbalans is dan voor dit jaar heel positief, voor het komende jaar heel positief. Het is geen garantie voor de toekomst. En ook daar zul je weer allerlei ontwikkelingen zien waar we op moeten anticiperen. Goed, en ten aanzien van, want die vraag werd ook indirect gesteld, van hoe het zit dan met het hele afvalstoffenheffen gebeuren. Ja, daar heb je bijvoorbeeld natuurlijk om een egalisatiefonds gewerkt hebben. Daar gaat nog een ton vanaf. Daardoor komt er dit jaar ook een licht voordeel voor de burger uit. Maar als het egalisatiefonds niet meer klopt of niet meer beschikbaar is, betekent dat gewoon later met een verhoging moet plaatsvinden. Dat is eenmaal het nadeel met egalisatiefondsen. Ze kunnen oplopen, ze kunnen dalen. Maar als er niks meer in zit, dan is het over. Dan moet je dus gewoon accepteren dat je het volle tarief, wat RWM doorrekent, dat we dat moeten betalen. En als wij dat moeten betalen, leiden we het door naar de burger. Want de gemeente zelf heeft geen eigen andere inkomstenbronnen. Goed, een ander aspect waarover gesproken werd, is het weerstandvermogen. Ik denk, en dat weten u allen ook wel, denk ik hier, we hebben gewoon een hartstikke uitstekend weerstandsvermogen. En dat betekent gewoon dat wij, als er al risico's zijn, als die balans er toch uiteindelijk in een jaar niet blijkt te zijn, hebben wij echt voldoende reserve om dat op te vangen. Wij hoeven nu op dit moment geen indringende maatregelen te nemen voor de risico's die we hebben. Daarvoor heb je het weerstandsvermogen, de naam zegt het al. En dat is ruim, dat is zeer ruim. Dus in die zin, als je in de tabellen kijkt, zitten we in het hoogste punt. Dus wat dat betreft kunnen wij iets hebben. En als volgend jaar blijkt, of de jaren daarna, dat er de risico's blijken dat die dus zich effectueren en niet gecompenseerd worden, nou, dan moeten we keuzes maken. En dan heb je even de tijd nog, 1 of 2, 3, 4 jaar, om dat op te vangen, maar je moet dan beslissingen nemen. En of dat nodig is, de toekomst zal het uitwijzen. Als het gaat over liquiditeitspositie, heb ik wel eens het gevoel dat daar verschillend of verkeerd over gedacht wordt. We hebben kostgeldleningen kunnen we afsluiten. En ik geloof dat ook, Steinhardt gaf dat aan. Dus kijk, de situatie is, je kunt miljoenen lenen op dit moment, iedere maand weer opnieuw, en we krijgen geld uitbetaald. Dat blijft natuurlijk niet zo. Dat zijn situaties die je privé graag zou willen. Helaas kan dat niet. Maar in ieder geval, wij maken daar gebruik van. Dat betekent dat je aan het begin van de maand geld leent, en op het einde van de maand geef je het weer terug, en de rente wordt uitbetaald. Nou, gekke situatie, dat blijft niet zo. Want u weet ook allen dat we een aantal grote projecten hebben lopen, die gaan binnenkort opstarten, of die lopen al. Als je kijkt naar burgemeester Jansenstraat, heb je nu al last van het verkeer. Nou, dat gaat geld kosten. Op het einde krijg je rekening, moet je betalen. Dus dan komen we er niet meer. En dan moeten we misschien een stukje leningen afsluiten. Maar, het klinkt misschien gek, ik zou liever op dit moment leningen willen afsluiten, gewoon een x-bedrag, omdat het namelijk heel laag is op het moment dat wij betalen. Ik geloof iets van 1,1% op dit moment. Nou, we hebben geld uitstaan in ons weerstandsvermogen van 4,48. Ik heb liever dat we niet ons eigen geld gebruiken, maar dat we gewoon projecten financieren met extern geld, want dan verdienen we nog geld erop. Dus het gaat ons onttrekken aan je weerstandsvermogen, wat je uit hebt staan, dan ben je inkomsten kwijt. Dus in die zin zou ik dat graag willen, maar het mag niet. Want we mogen alleen maar lenen als het voor een bepaald doel is. Anders gaan we namelijk speculeren. Nou, dat willen we niet, dat doen we ook niet. Maar het zou wel prettig zijn. Dus ik geef maar even aan, liquiditeitspositie van ons, dat moet je ook anders bekijken. De mogelijkheden zijn, gebruiken we. En hebben we het nodig, doen we het ook. Maar op het moment dat we echt gaan investeren, dus we echt grote bedragen uitgeven, er zijn een paar voorbeelden in orde geweest, Keutelbeek, burgemeester Jansenplaats, Centrumplan, straks in Spouwburg ook, brede maatschappelijke voorziening, dan praat je over miljoenen. Die hebben we niet iedere dag hier opzij liggen, dan zullen we echt iets moeten doen. Maar dan is het op dit moment wel een heel goedkoop moment. Ja, dan zou je het misschien nu moeten doen, maar we weten over 2, 3 jaar zijn de rentetarieven misschien anders. Ja, en dat 1,1%, nou dat kunnen we best hebben. Dus in die zin, onze liquiditeitspositie, maak ik me op dit moment ook geen zorgen over. Dit zijn allemaal opmerkingen zijn over ons financiële beleid. Het loopt door verschillende vraagstellingen heen. En als er nog vragen over zijn, dan hoor ik dat straks wel. Ja, met name als het gaat over woningbouwbeleid, dan hoor ik opmerkingen, met name op het gebied van ouderen, richting ouderen. En ik denk dat dat klopt. Die stelling is juist, denk ik. Als we kijken naar het rapport wat we pas hebben gekregen, een analyse van welke woningen wij nu hebben, wie daar wonen, welke inkomensklassen, welke leeftijden, welke plekken, wat hun wensen zijn, hun toekomstwensen qua wonen, dan zien we dat er op dit moment een onbalans ontstaat. Heeft ook logisch te maken met de vergrijzing. De gemiddelde gemeenschap wordt ouder. Dan heb je misschien ook andere wensen. Want veiligheid wordt steeds belangrijker. Laagdrempeligheid wordt, dus levensbestendig wordt, heel erg belangrijk. Nou, die woningvoorraad op dit moment is niet precies zoals wij die willen hebben. Zal dat waarschijnlijk nooit zijn. Maar dat betekent wel dat je in je beleid er moet werken om dat te transformeren. Alleen, we hebben een structuurvisie wonen opgesteld in Zuid-Limburg. Waar we afgesproken hebben dat wij ook het overaanbod wij op dit moment nog hebben, dat we dat gaan veranderen. Ik heb toevallig nog gistermorgen met 18 collega's uit Zuid-Limburg en de DBT bij elkaar gezeten om te kijken van waar staan we op dit moment, hoe ver zijn we? Nou, we hebben op de eerste plaats geconstateerd dat gelukkig als laatste ook de gemeente Schinnen getekend heeft. Dus dat we nu uniform in Zuid-Limburg hetzelfde beleid toepakken pas op dit moment. We hebben ook gezien op dit moment dat er nog een transitieopgave is voor rond de 8000 woningen in Zuid-Limburg. Die moeten gewoon nog weg, die hebben gewoon absoluut te veel. Maar we hebben ook bijvoorbeeld gezien dat we ongeveer 10.000 woningen, bijna 11.000 woningen, nog in onze bak hebben liggen. In bestemmingsplannen, bouwvergunningen die afgegeven zijn, hard en zacht soms. Dus wat dat betreft hebben wij nog een heel grote opgave. We hebben eigenlijk nog op papier, met de kennis van vorig jaar, een 18.000 woningen, als die gebouwd zouden worden allemaal, te veel. En dan is de vraag van, welke woningen zijn dat dan, als je gaat slopen? Nou, dan moet je zeker denken aan die woningen, waar op dit moment geen behoefte is. Want kwantitatief hebben we genoeg, maar kwalitatief zijn dat niet precies de woningen die wij willen. En dan komt die vraag van die ouderen. Ouderen willen andere woningen dan jonge mensen. Jonge mensen kunnen ook best 2 of 3 hoog hebben. Ouderen willen vaak alles laag hebben. En uit die analyse van Beek is met name gebleken dat wij richting toekomst op een aantal plekken, maar dat komt via de commissie straks, komt het wel in de orde denk ik, via grondgebiedszaken, dat op bepaalde plekken gewoon iets moeten gaan doen. En als we daar iets doen, dan zijn dat oudere woningen met slechte voorzieningen, slechte parkeerplaatsen, noem maar op. In ieder geval niet toekomstbestendige woningen, die zou je moeten slopen. Dan moet je ze of slopen en helemaal niks meer doen, of je moet ze renoveren, geschikt maken voor de wensen van deze tijd, of je moet daar nieuwbouw plegen die past binnen de wensen van nu, of volgend jaar of de jaren daarna. Nou, daar zijn we druk mee bezig, in alle gemeentes overigens, want dat zijn best grote opgaves. En dan horen we natuurlijk wel, dat was gisteren ook het geval, dat de collega's zeggen, ja, maar het gaat zo goed met de werkgelegenheid. Er komen veel meer mensen die komen hier naartoe, die blijven hier. Dus met andere woorden, we moeten woningen erbij hebben. Met name woningen voor jongeren. Ja, dan kun je je afvragen van, moet je dan meteen alles laten vallen wat je afgesproken hebt? En dan ze gek beginnen te bouwen. Ja, dan wordt het probleem nog groter. Want we hebben er al 18.000 staan, dan komen er nog een paar duizend bij. Dan zitten we wel met een probleem. Want er is er in principe 1 bij, 1 af. Dat moet sowieso, is de grondregel op dit moment. Dus in die zin merk ik dat per gemeente de opties verschillend zijn. En met name... ik hoorde bijvoorbeeld gisteren Schinnen, ik hoorde gisteren collega's van Wittem IJzen, die willen alleen maar gaan bouwen voor jongeren. Ja, ik kan me voorstellen. Heel goed, ik kan me voorstellen. Maar wat doen we dan met ouderen? Ook in die gemeentes. Want hun woningbestand is helemaal niet geschikt op dit moment ervoor. Wie betaalt dat? Trouwens, een aspect erbij is ook dat 70% van onze woningen in Beek is privébezit. Daar kunnen we zomaar niet even doorheen fietsen met ons beleid. Die mensen kunnen we wel helpen. Kunnen we helpen met duurzaamheidsleningen, waardoor ze dus een soort interne transitie doen in de woning. Waardoor ze dus wel geschikt zijn voor de komende 10 of 20 jaar. En dan kom ik ook meteen bij de vraag of de opmerking van het SBB van, ja, hoe zit dat dan met die gelden? Moet dat, die aflossingen van die gelden die we uitleden, moet dat niet meteen in de algemene middelen? Nee, dat doen we niet. Want het is een revolverend fonds, is dat. We hebben het extern besteed, de Stichting Huisvesting. En die besteden dat uit. We hebben daar als het ware een bedrag neergezet, ik meen bijna 500.000. En dat wordt vandaag, geven ze mensen leningen, die lossen daar af. En dat betekent dat die gelden wat dan terugkomen via de aflossingen, worden weer in dat fonds gestopt en dan gaat het weer aan andere mensen van lenen. Pas op het moment blijkt dat fonds uitgeput raakt, dan vullen wij dat aan. Samen met de provincie overigens. Dus in die zin is dat prima geregeld, het blijft bedoeld. Wat voor bedoeld is, daarvoor wordt het iedere keer gebruikt. Dus het gaat eigenlijk buiten onze boekhouding, helemaal naar buiten. En ik denk dat het ook niet nodig is dat wij het verwerken, want dat wordt centraal voor heel Limburg geregeld, dus wat wil je nog beter. Dus in die zin is het meteen het antwoord op uw vraag. Nou, wat heel erg belangrijk is natuurlijk voor de gemeente Beek, is dat wij voor de komende jaren ons goed gaan beraden. En dat wordt een heel moeilijke discussie met u, maar ook met betrokkenen, onder andere corporaties, van waar wij onze keuzes gaan maken en hoe we dat gaan financieren. En hoe onze mensen erbij betrekken, de inwoners erbij betrekken. Dus in die zin hebben we echt een heel grote opgave voor ons, de komende jaren, denk ik. Maar goed, dat zijn uitdagingen, noemen wij dat. En daar gaan we voor. Goed, ik dank u in dit geval voor de eerste ronde. Kunnen er toch vragen zijn, mevrouw de voorzitter?
Ja, ik haal de vraag. Zijn er vragen? Nee? Dank u wel, meneer Wachelder. Mag ik meneer Dieder even vragen om mijn taak als voorzitter waar te nemen?
Dan is het woord aan portefeuillehouder Van Bassen in de eerste termijn.
Ja, dank u wel. Ik ga ook geen algemene beschouwingen doen, maar waar ik ik wil toch nog heel even terugkomen op de eerste bijdrage van alle fracties. Want ik geloof niet dat mijn collega's eraan gerefereerd hebben. Maar ik heb toch tussen de regels door ook de nodige complimenten gehoord over de voorliggende stukken en de wijze waarop deze begroting nu wordt gepresenteerd. Dus ook namens mijn collega's en het voltallige college neem ik die complimenten graag in dank aan. Maar heel terecht, er zijn ook kritische vragen gesteld. Ik hoop dat ze afdoende in de eerste termijn zijn beantwoord. Maar er staan nog een aantal open voor mijn portefeuille. En dat is natuurlijk een hele belangrijke. De portefeuille openbare orde en veiligheid. Daar zijn een aantal vragen gesteld door de fractie BBB-NDB. Het accent zat hem vooral in het gevoel van veiligheid. Hè? Want heel terecht werd opgemerkt dat de criminaliteitscijfers toch een hele positieve ontwikkeling doormaken. Een aantal categorieën daar gelaten. Inderdaad, u gaf terecht aan. En bijvoorbeeld woninginbraken, die zijn de afgelopen tijd, als je kijkt naar de afgelopen drie kwartalen met 14% gestegen in het Beekse. Daar zijn we overigens geen uitzonderingen in de regio. Dat is een tendens. En daar zitten we ook bovenop. Maar het ging eigenlijk verder dan dat. Het ging meer om het gevoel van over straat lopen. Wat je buren bemerken als ze s'avonds in het donkere boodschappen gaan doen of de kinderen naar de sport moeten. Ja, en dat er dus een aantal hotspots zijn geweest de afgelopen maanden in het Beekse, waar toch, ja, waardoor dat gevoel van onveiligheid heel erg dichtbij kwam. U refereerde aan onder andere bijvoorbeeld de shisha bar of ook incidenten op het sportlandgoed. En dat daar dus hotspots waren en de vraag aan mij was, God, wat kan ik daar nu aan doen om die hotspots te verminderen en uit te bannen? Nou, ik wil niet meteen heel negatief beginnen, maar helemaal uitbannen zul je dat natuurlijk nooit kunnen doen. Dat zou echt een utopie zijn. Dat is ook inherent aan een hotspot. Ja, je hebt een bepaalde plek, je gaat daarop af en dan popt ergens anders weer een nieuwe hotspot op. En ik denk dat de kunst hem erin zit om daar gewoon heel erg adequaat op te reageren. En gelukkig hebben wij hele betrokken wijkagenten. En we zijn ook nog steeds in een hele luxe positie dat wij nog steeds aan de landelijke norm van 1 op de 5000 inwoners voldoen. Dus we hebben ook 3 wijkagenten die daar ook met hun hele hart en ziel aan mee aan de slag zijn. En datzelfde geldt ook voor onze BOA's. En het mooie daarvan is dus dat die ook echt inspelen op de actualiteit. En als je daar dus mee bezig bent, dan kun je dus ook inspelen op het moment dat er sprake is van een verandering. Zo hebben we ook hotspots gehad ten aanzien van de zogenaamde jeugdoverlast. Nou, daar zie je ook een verplaatsing. Dan heb je een periode van een aantal maanden, dan heb je dat in straat X en dan is het daar weer weg. Dan wordt ook intensief met die bewoners gesproken, dan wordt er extra intensief gesurveilleerd. En een paar maanden later, dan popt het ergens anders weer op. Dus we zitten er echt met z'n allen bovenop. En ja, ik wilde ook eigenlijk niet nog verder over uitweiden. Want wat ik ook al aangaf bij de commissie bestuurszaken, ook de cijfers, als je dat hebt, dan over echt voor dat gevoel wat leeft onder de Beekse bevolking. Dan is toch 84% van onze Beekse burgers geeft aan dat zij zich veilig voelen in het Beekse. En ja, dat vind ik toch een heel mooi resultaat. Dat laat onverlet dat wij continu alert moeten zijn om die hotspots die links en rechts oppoppen met z'n allen op te pakken en aan te pakken. En dan even heel specifiek over de shisha bar en de overlast om die shisha bar heen. Ja, dat heeft een aantal maanden gespeeld en daar hebben we heel gecoördineerd zijn we daar op afgegaan. Niet alleen maar met de wijkagenten en de BOA's, maar daar hebben we echt heel integraal een aanpak voor ontwikkeld. Dat hebben we samen gedaan met de Belastingdienst, met de Voedsel- en Warenautoriteit, met de Kansspelautoriteit, met de RUD. Maar eigenlijk zijn we met z'n allen, we hebben alle middelen die we hadden, hebben gezamenlijk en heel gestructureerd hebben we die ingezet. Ja, en inmiddels, ja, heeft de shisha bar zijn deur in ieder geval zelf gesloten. En we hopen ook dat daarmee die overlast ook nu is afgelopen. U gaat eigenlijk daar een stap verder, want u zegt van God, hoe kunnen we nou voorkomen dat in de toekomst weer zo'n shisha-bar elders in de gemeente oppopt. En moeten we daar niet iets doen aan in de APV bijvoorbeeld? Nou, we zijn er op dit moment mee bezig om te onderzoeken van wat is nou verstandig? Ja, hoe kun je dat nou het beste inregelen? Is dat de APV of moet je dat op een andere wijze doen? Want de facto is het een ruimtelijk ordeningsvraagstuk. En dat zou dus ook best zo kunnen zijn dat je dat via ruimtelijke ordening zou moeten aanpakken. Dus ik zou niet vooralsnog willen zeggen dat het via de APV moet, maar ik wil u wel meegeven dat wij bezig zijn om te onderzoeken hoe we dit type ondernemingen, wat we dus niet graag in het Beekse zien, hoe we die het beste kunnen weren of tot een minimum kunnen beperken. En op het moment dat we daar wat meer duidelijkheid over hebben, dan zal ik uiteraard de raad daar meteen over informeren. Toen heeft dezelfde fractie ook nog gevraagd van ja, hoe ik de toename van foute plantages aanvaar en hoe ik dat kan verklaren. Nou ja, de problematiek rondom die plantages, ja, dat is eigenlijk ook een soort van hotspot. Want ik heb sinds ik ben aangetreden daar ook echt een speerpunt van gemaakt. En zoals dat al wel vaker gaat, dus als je ergens extra op gaat letten, dan vind je ook wat meer. Wat de achterliggende oorzaak is, dat kan ik natuurlijk niet aangeven. Maar dat is wel de oorzaak waarom het nu lijkt alsof het er meer zijn. Dat is gewoon een hotspot waar we ook gewoon heel veel capaciteit en energie in hebben gestoken. Dat is gewoon geïntensiveerd. En voor wat betreft dan ook van hoe gaan we daar nou in de toekomst mee om, wil ik u ook meegeven dat deze portefeuillehouder ook staat voor een aanscherping van het beleid daaromtrent, het zogenaamde Damoclesbeleid. Op dit moment delen we in beginsel nog bij een eerste ontdekking van een hennepplantage een waarschuwing uit. Maar het is wel mijn bedoeling om daar op zeer korte termijn een aanscherping te doen plaatsvinden. Dat zou betekenen dat dan meteen panden zouden worden gesloten op het moment dat er aan een bepaalde hoeveelheid drugs wordt aangetroffen. En ja, goed, in de laatste plantage die ik heb aangetroffen, heb ik ook al meteen besloten om te sluiten. Dus dat strengere beleid heb ik eigenlijk al in de praktijk gebracht. Ja, het liefste wil ik dat graag in regionaal verband afspreken. Maar het kost me wat meer moeite om de collega's daarvan te overtuigen. Maar ik heb in ieder geval het voornemen om die aanscherping te doen. Dan was er nog een vraag over of ik een voortrekkersrol zou kunnen vervullen om het gezamenlijk, om zeg maar dat die WhatsApp buurtpreventiegroepen, om dat te optimaliseren. Ja, dat is natuurlijk een geweldig initiatief, hè, wat we ook met z'n allen en ook vooral ik een heel warm hart bijdragen. En ik sta ook heel erg open, dat heb ik ook al eerder aangegeven, ook voor suggesties van goed, hoe zouden we dat nog verder kunnen verbeteren. Ik zal in ieder geval op korte termijn met de wijkagenten nog eens een keer in overleg gaan of zij daar nog verbeterpunten hebben en dat meenemen in het aanstaande overleg. Dat is volgens mij in december, daar komen de beheerders bijeen en dan zal ik zorgen dat degene van de gemeente die dat coördineert allemaal die tips en tricks en ik hoop ook van uw zijde nog de nodige te ontvangen, want ik geloof dat ook een aantal WhatsApp groep beheerders hier aan tafel zitten, in ieder geval gebruikers. Dus schroom niet om die ideeën met mij te delen. Dan kom ik bij de bijdrage van het CDA. De motie over het gratis wifi gebeuren. Ik moet zeggen, dat was even nieuw voor mij. Dat was ik niet van op de hoogte. Ik heb begrepen dat plan inderdaad in september door het Europese parlement is goedgekeurd. En dat er ergens eind van dit jaar, begin 2018, een eerste oproep met betrekking tot deze subsidiemogelijkheden bekend zal worden gemaakt. En dan kan men zich ook pas aanmelden voor die subsidiemogelijkheid. En op basis daarvan zijn ook de voorwaarden bekend waaraan een aanvrager dient te voldoen. Nou, inmiddels ben ik op de hoogte van wat er, tenminste volgens de krant, aan voorwaarden ongeveer zou moeten gelden. Ik lees het eventjes voor, ik heb ze even genoteerd. De aanvrager dient minimaal 3 jaar lang te zorgen voor de onderhoudskosten van de apparatuur en de abonnementskosten. De subsidieregeling wordt gebaseerd op het principe wie het eerst komt, die het eerst maalt. Subsidies worden geografisch verspreid, dus onder andere dorpen, gebieden waar nu slecht of geen 4G-ontvangst is, hebben voorrang op de subsidie. En de maximale bijdrage voor de aanvrager is circa 20.000 euro. En die is bedoeld voor de aanschaf van de apparatuur en de installatie hiervan. En indien de overheid of het bedrijf op bepaalde plekken reeds openbare wifi aanbiedt, is die op plaatsen is die subsidie wellicht niet mogelijk. Ja, dus dames en heren, ik moet me daar nog even in verdiepen. Hè, over als die voorwaarden dadelijk wat duidelijker zijn. Hè, want we hebben bijvoorbeeld openbare wifi bij de Mercado. Dus ik weet niet in hoeverre dat bijvoorbeeld subsidievoorwaarden technisch nog goed in het eten kan gooien. Maar in beginsel kan ik deze motie in ieder geval ondersteunen en ja, of overnemen als we aan die voorwaarden kunnen voldoen. En dat doe ik uiteraard niet alleen. Daar ga ik gewoon voor in overleg met het centrummanagement. En dan kan u ook misschien een relatie leggen met de BIS-regeling, ook in het kader van de financiële samenwerking. Dus die toezegging, die kan ik u doen. Dan nog een tweede vraag van het CDA. Dat ging over de afname van de regeldruk. Of we daar, en daarna kwam nog de motie over, en het concrete voorbeeld over de ontheffingen voor de carnaval. Ja, ik heb begrepen, het was nog voor mijn tijd, maar in het verleden hebben we schijnbaar al een actie gehad. Die heette Zorro, zoek onnodige regels en ruim ze op. En tijdens die actie heeft de gemeente eigenlijk ja, alle processen en alle regelgeving die we hadden, alles goed tegen het daglicht gehouden. Om te kijken van waar kunnen we nou dingen vereenvoudigen. En vooral voor de burgers uiteraard... behapbaarder maken. Hè. Deregulering staat sinds die actie ook bovenaan de agenda. Dus dat zullen wij ook zeker blijven continueren, dat proces. Aan de andere kant zijn er helaas ook wel landelijke ontwikkelingen. En, ja, dat zijn van die risicoregelreflexen. Hè. Dat zie je heel erg terugkomen in de evenementen. Regelgeving. En dan zie je dus dat er landelijk, gewoon doordat er een aantal dingen zijn gebeurd, landelijke regelgeving wordt aangescherpt, de voorwaarden voor de, het wordt allemaal wat strenger, dus we moeten weer aan meer eisen voldoen, meer controles. Dus ja, het kan zijn dat er dus ook een aantal processen, ja, eigenlijk ingewikkelder worden dan wij graag zelf zouden willen zien. Dat geldt niet voor de carnavalsverenigingen, want die moeten natuurlijk, die hebben het al druk genoeg rondom de carnavalsperiode en dan ook natuurlijk de cafés. En ja, dus die vraag om die ontheffing, om dat in de APV op te nemen, dat lijkt mij geen probleem. Dus daar, ook die motie, die kan ik overnemen. Vooral na de toelichting, hè, dat wat de bedoeling is dus niet dat er nog ruimer opening zijn, maar dat zit hem echt meer in het faciliteren van niet ieder jaar opnieuw die aanvraag moeten doen. En terwijl ik uw motie voorlas, dacht ik, ja, maar hoe gaan we dat dan doen de komende carnaval? Want de APV, die wordt pas gewijzigd waarschijnlijk weer in de zomer of na de zomerperiode. Dus ik ga nog verder in mijn toezegging. Ik neem hem niet alleen over. Ik ga ook even kijken samen met de juridische afdeling in hoeverre we de cafés tegemoet kunnen komen voor de carnaval 2018. En daar wil ik het bij laten.
Dank u wel. Zijn er verhelderende vragen voor mevrouw Van Basten? De heer Hendricks. Ja.
Dank u, voorzitter. Ik werd even getriggerd door die 84% en dat onderzoek. Kan de portefeuillehouder iets nadrukkelijker op dat onderzoek ingaan? Hoe dat gehouden is, wie dat gehouden is en hoe men aan die uitkomst komt.
Het maakt onderdeel uit van een bredere burgeronderzoek, flycatcher onderzoek. En volgens mij is de populatie 550 burgers geweest. De exacte samenstelling weet ik niet. Dat zou ik eventueel in de tweede termijn op kunnen terugkomen.
Verder nog vragen? Nee, dan draai ik het voorzitterschap weer over aan mevrouw Van Basten.
Ja, dames en heren, dan komen we nu aan de tweede termijn. Ik moet u formeel natuurlijk vragen of u behoefte heeft aan schorsing. Ja, gelukkig. Dan schors ik met alle plezier 10 minuten.